groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam, het begin van het nieuwe jaar. En ik wens jullie allemaal heel veel zegen, ook in het nieuwe jaar die ik nog niet persoonlijk deze zegen heb toegewenst, dan hierbij. En ook voor degenen die thuis zijn. Ik wil vandaag met jullie nadenken over wat het woord ons te leren heeft aangaande het bieden van weerstand. We hebben vanmorgen gehoord dat er ook het afgelopen jaar, 2022, dat we zegen hebben ontvangen. Als gemeente, maar ook in uw persoonlijk leven. En dat wil niet zeggen, er zijn ook best wel moeilijkheden geweest natuurlijk. Daar hebben we ook iets van gehoord vanuit Psalm 46. Maar dan mag u ervan uitgaan, op grond van Gods woord, als u gezegend bent het afgelopen jaar, dat er ook een dief rondgaat. En die zal proberen om de zegen te roven. Dat is niet een misschien, dat is een zekerheid. Want die boze gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus, zoekende wie hij zal verslinden. We weten dat we een vijand hebben. En ik wil beginnen met jullie met het openen van Gods woord bij Jacobus 4. En dan wil ik daar lezen vers 7. En het is mij zo in de loop der jaren opgevallen dat heel veel mensen die ook krijgen te spreken, ook in het pastoraat, dat ze hier eigenlijk nog nooit van gehoord hebben. Terwijl het luid en duidelijk in Gods woord staat. Misschien zijn ze daarin niet onderwezen, dat weet ik niet, maar goed, we moeten de hele raad van God verkondigen, zegt Paulus, dus we zullen daar zeker ook hier aandacht aan moeten schenken. En Jacobus die zegt, onderwerp u dan aan God. Misschien moeten we vers 6 dan ook lezen. Hij geeft te meer genade, daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Dat is het ergste wat je kunt overkomen. Kijk, als we die boze tegen hebben, dat is niet zo erg, dat weten we. Maar het ergste is natuurlijk als we de Heer zelf, als we God zelf tegen hebben, dan komen we absoluut geen streep verder. Dan is elke poging is verloren. Want God is de almachtige God. En daar moeten we ook zorgen dat we God aan onze zijde hebben. En een van die voorwaarden hiervoor is dat we ons moeten onderwerpen aan God. En dan zegt Jacobus, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederige geeft hij genade. En daarom is het ook goed om ook als we daar de kans voor krijgen om onszelf te vernederen. Dan staat God aan onze kant, dan gaan we ook natuurlijk meer en meer lijken en de Heer Jezus volgen, die ook nederig en zachtmoedig van hart was. En dan zegt je het Gods woord, onderwerp u dan aan God, maar bied weerstand aan de duivel, dan zal van u weg vluchten. En ook Petrus spreekt erover, die wil ik ook even lezen, 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. Er zijn hier ook jongeren, dus laten we maar lezen vanaf vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees al elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Dat is overeenkomstig het woord uit Jacobus. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, omdat u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. En dan komt hij, wees nuchter en waakzaam. En sommigen denken dan, als je nuchter en waakzaam bent, dan is er verder niks. Dan moet je niet letten op de wereld die niet te zien is met ons natuurlijke oog. Dan moeten we allemaal, die duivel die bestaat een soort niet. Maar Gods woord leert ons iets anders. Er staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij. Dus wij hebben een tegenpartij. Dat geldt voor elke christen. Dat geldt voor elke gelovige. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen in de wereld die God niet kennen. Maar die liggen eigenlijk plat. Zoals 1 Johannes 5 vers 19 ons dat leert. De hele wereld ligt in het boze. Die liggen neder. Die staan niet op. Die leven niet. Die zijn uitgeschakeld. Zo moet u niet vriendelijk zijn voor deze tegenpartij. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, wie zou hij het liefste verslinden? Dat zijn kinderen die gezegend zijn door de Allerhoogste. Dat zijn kinderen die bruikbaar zijn in de handen van de Heer. Dat zijn kinderen die voor hem gevaarlijk zijn. Dat zijn mensen die hebben geleerd om te bidden. Er zijn mensen die hebben geleerd om getuigen te zijn van de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die door de Heer gezegend zijn en de Heer dienen met hun ganse hart en met alle kracht. Daar is je vooral naar op zoek. Opdat we vooral als kinderen van God maar geen vrucht dragen. Zoals de Heer dat gezegd heeft, het zaad valt in de goede aarde, dan zullen we vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Nou, dan is daar een vijand die brandt van haat. Om te voorkomen dat wij vrucht zullen dragen. Om te voorkomen dat we ook mensen uit de wereld zullen bereiken met het evangelie. Om te voorkomen dat mensen die verblind zijn door de vorst van de duisternis hun ogen zullen opengaan. Om te voorkomen dat mensen die op weg zijn naar de hel, dat ze gered zullen worden. Van de week donderdagavond hadden we zo even dat het bekeerd moet worden. Vanuit de macht van Satan tot de macht van God. Als je dan gewoon heel nuchter nadenkt. Als mensen niet verblind zouden zijn. Ze zouden beschikken over normaal gezond denkvermogen. Je zou tegen die mensen vertellen dat er twee keuzes zijn. Dat je die brede weg kunt volgen naar de hel. Waar je voor eeuwig in de plaats komt waar vuur is, een pijn, een vroeging, een verschrikkelijke plaats. En er is ook een plaats, dan kom je in de hemel. Een plaats die zoveel heerlijkheid bevat dat wij het met onze aardse woorden niet kunnen omschrijven. En het enige wat die mens moet doen is dat geloven. Als je dan bij je volle verstand bent, wie zou dan nog willen gaan op die brede weg? Wie zou er dan voor kiezen om in een eeuwigheid door te brengen waar alleen maar verdriet is en rouw en vroeging en pijn. Maar om juist omdat mensen verblind zijn. Omdat ze verblind zijn door de leugen. Omdat ze beïnvloed zijn door een fout denken. Door foute gevoelens. Daarom blijven ze nog op die weg gaan. En daarom is die boze er zo verschrikkelijk op uit om ons kinderen van God te weerhouden. Om voor die mensen te bidden. Om voor die mensen te strijden. Om te zorgen dat degenen die daar neerliggen in het boze, zoals 1 Johannes 5 vers 19 dat zegt, dat die zullen opstaan, dat zullen wakker worden. Dat de schellen van hun ogen zullen vallen, dat ze tot bekering en geloof zullen komen. Want dan moet hij ze verliezen. En ik wil met jullie verder nadenken uit Efeze 6, misschien willen we dat even opzoeken. Overbekend hoofdstuk, maar toch zien we daar steeds weer nieuwe dingen in. Efeze 6, vers 10 tot 20. En ik wil die 10 versen even lezen met u. Efeze 6, vers 10 tot 20. En daar staat boven de geestelijke wapenrusting. Verder mijn broeders, en ook de zusters natuurlijk, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik heb het dus niet verzonnen, ik heb het niet bedacht, ik heb het niet gedroomd, staat hier. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Hou dan stand uw middel om God met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Aldus Paulus, onze broeder. Verder mijn broeders. Andere vertaling zegt, voorts mijn broeders. Ik zou eigenlijk vanmorgen willen zeggen, vanaf nu, vanaf 1 januari 2023, laten we hierin sterk staan. Voorts mijn broeders, vanaf nu. En dan staat er, wordt gesterkt in de Heer. En waarom moeten we gesterkt worden? Wel, we moeten gesterkt worden omdat wij niet sterk zijn. En vele christenen die beseffen dat wel, dat ze niet sterk zijn, maar dan houden ze op. Nou, als u ophoudt, als u beseft dat u niet sterk bent, dan bent u vruchteloos, dan bent u nutteloos. Dat is niet Gods bedoeling. Hij wil zijn kracht ter beschikking stellen. Zoals de Heer Jezus dat ook leert aan zijn apostelen in de Handelingen 1. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dus er zijn twee kanten. Wij zijn zwak, maar Hij is sterk. Zoals dat lied ook zegt, Jezus doe om mij uw werk. Dus wij moeten gesterkt worden. Het is een halve waarheid om te beseffen dat je zwak bent. Misschien als je pas tot geloof gekomen bent en bent jong, dan denk je dat je zelf nog sterk bent. Ik tenminste wel vroeger. Maar dan moet de Heer je afleren. Wij zijn niet sterk in de strijd tegen de boze. We zijn misschien wel sterk in het fysiek, misschien in het gevecht of in het werk. Maar we zijn niet sterk tegen die boze. Wij zijn onderworpen aan de machten van de lucht als we buiten Christus zijn. Dat moeten we beseffen. Daarom moeten we voortdurend in de Heer Jezus zijn. Maar dan staat er ook, wordt gesterkt in de Heer in de sterkte van zijn macht. En dat is dus naar de bedoeling van God. Van bij velen begint daar al de twijfel. Bij vers 10 begint al de twijfel. Ja, ik kan het niet en ik kan zus en ik kan zo. Nee, wordt gesterkt in de Heer in de sterkte van zijn macht. Dat is een opdracht van de Heer. Dat is een opdracht die Paulus ons hier aanreikt. Door de Heer, door de Heilige Geest. De hele schrift is door God ingegeven. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus word gesterkt. Dat is nodig, maar doe dat dan ook. Krachtig zijn in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Die kracht waarvan de Paulus ook gesproken heeft in Efeze 1. Die kracht die heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te doen staan. Kind van God, als u wederom geboren bent, dan is deze kracht in u. Dat is wat de Heer ons leert. Als we dit niet doen, kunnen we geen weerstand bieden. Als we dit niet doen en proberen in eigen kracht te gaan, dan gaat ons dat niet lukken. En dan staat hierboven dat het ook een geestelijke wapenrusting is. En dat betekent dat u ook weerstand moet bieden in de geest. En daar ligt van ons op haak de moeilijkheid. Daarom zegt ook Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is scherp en krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard dat het scheidt van één. Het oordeelt de gedachten en overleggen wat het hart zegt en ziel. Het scheidt van één, ziel en geest. Als u dus strijdt in de ziel. U wilt vanuit uw gevoel of vanuit uw verstand weerstand bieden tegen de machten van de lucht, dan gaat u dat niet redden. En dat woord van God, dat duidt ons, dat maakt ons helder, dat oordeelt onze gedachten. Dat oordeelt of dat het uw gedachte is of dat het de gedachte van God is. We komen er verder ook nog terug als we het woord van God gaan hanteren. En daarom gaan veel kinderen van God het niet redden. Dat wil niet zeggen niet altijd, maar soms gaan ze dat niet redden. Vaak gaan ze het niet redden. Omdat ze strijden vanuit hun ziel, vanuit hun zielenkracht, vanuit hun gemoed. En dan is het gevolg daarvan dat ze weten, ja, ik zit onderin. Dan leven ze in hun gevoel, in de ziel, en dan zitten ze onderin. En ik mag dan niet zeggen dat ze moeten geloven, want dat is niet pastoraat, maar dat is wel wat het woord van God zegt. En je helpt mensen niet door alleen mee te huilen. We moeten soms meeleven, dat ontken ik niet. Maar we moeten ze ook helpen om de overwinning te behalen. En dat haal je niet vanuit je gevoel. Dat haal je ook niet vanuit je eigen fysieke kracht. Dat haal je alleen door de geest van God. Dat haal je ook niet met je eigen gedachten. Want denk er hoe die boze een meester is in de gedachten. Dat weet u vanuit Efeze 2. Hoe hij de wereld gevangen houdt in de gedachten. Dan zegt Paulus hier verder, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Dus dat is van de schoenen tot en met de helm. Van de voeten tot en met de helm. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Vele christenen van God, die zijn alleen maar aan het vechten om te worden wie ze al lang zijn. Ze zijn een soort bezig om zichzelf te redden. Ze zijn een soort bezig om een kind van God te worden. Dan ben je door de wedergeboorte, dan ben je een kind van God. Dan moet je wel opgroeien. Maar dan ben je al op het erf van God. Dan ben je al verlost vanuit de macht van de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon. En daar moeten wij leren wandelen. Daar mogen we oppassen. In de genade en de rechte kennis van zijn weg. Daar hoef je niet zelf te komen, daar zet God je neer. Colossenzen 1 is er helder over. En daar mogen we leren leven. Maar daar hebben we ook nog een vijand in deze wereld waarin wij leven. Waar wij bijwoners zijn op deze aarde. En wie staat hier dan? Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen. Andere vertaling spreekt van omleidingen, misleidingen, listige verleidingen van de duivel. En dan is er ook een hele categorie broeders en zusters die zijn er helemaal niet bang van. Want jou het kende Heer en die bewaart me wel. Nou, ik weet niet waar dat staat. In mijn Bijbel staat dat de gelaten betoverd waren. Kinderen van God, je bent betoverd. Waarom denkt u nou, lieve broeders en zussen, waarom er zoveel kapot gaat? In persoonlijke levens, in gezinnen, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Denkt u nou echt dat dat alleen maar is omdat wij zo dom zijn? Nee, dat komt door de vijand. Die de gemeente van Christus tracht te verwoesten. Die binnen probeert te dringen. En als u dan probeert met praten de boel recht te houden, dan zult u merken dat dat niet lukt. Want het is een geestelijke strijd. En die geestelijke strijd die moeten wij overwinnen. En soms moeten we dat proclameren in de naam van Jezus. Denk maar hoe Jericho ingenomen werd. Ik zeg ook soms, hè. Want het is niet weer een formule. Sommige christenen die gaan naar Jericho rondjes lopen en dan juichen ze en dan moet alles vallen. Het is door de geest van God dat wij geleid moeten worden. Niet door onze ziel. Niet door ons verstand. Niet door emotie. Niet door een formule, maar door de Heilige Geest. Alleen als we door de Heilige Geest geleid worden en de strijd voeren, zullen we de overwinning behalen keer op keer als er strijd is, want strijd is er. Daar kun je niet omheen. Er zijn christenen die hebben geen zin in de strijd. Daar heb ik geen zin in. Maar die keuze hebt u niet. Het is een oorlog. Kijk, en dan zegt vers 12 nog een keer ten overvloede, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Vroeger heb ik geleerd van een prediker en die zegt, doe dat dan ook niet. Daar heb ik veel van geleerd. Ook in het gezin. Ook als soms kinderen een bepaalde leeftijd bereiken, dan gaan dat soms. Dat is niet de strijd. Je hebt niet de strijd tegen vlees en bloed, ook niet met je eigen kinderen. Dat is wat Gods woord ons leert. Maar meer en meer probeert de boze dan de mensen tegen elkaar op te zetten. Hij is een diabolus. En hij probeert de boel kapot te maken. Hoewel Jezus hem ontwapend heeft. Zegt Colossenzen 2. Hij heeft openlijk over hem gezegevierd en de toon gesteld. En dat is wat wij mogen beseffen. Als we deel hebben aan het bloed van het lam. Dat we deel hebben aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dat we ons dan mogen sterken in die kracht van de Heer. Dat is geen automatisme. Dat is niet zo, ik kan zitten en de Heer vult me wel. Nee, wij moeten ons sterken. Dat is een opdracht. Dat moeten wij doen. Omdat we die strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers. Van de duisternis. Als u toch gewoon naar buiten kijkt, lieve broeders, zussen, je kijkt naar deze wereld. Is het dan niet helder dat deze wereld beheerst wordt door de machten van de duisternis? Daar hoeven we toch niet voor gestudeerd te hebben? Dan kan ieder nuchter mens toch zien dat wat de Bijbel hier zegt gewoon werkelijkheid is. De duisternis van dit tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad en de hemelse gewesten. Kent u dat? Die strijd tegen de hemelse gewesten. Kent u dat? Kent u dat, dat drukkende gevoel, wat ook u drukt? Kent u dat, dat u daar alleen doorheen komt? Als u bidt, of als u samen bidt. En sommigen lijden heel lang en dan is er even een opleving, ook in de samenkomst of wat dan ook. En daarna schieten ze er weer onder. Die druk is niet van de Heer. Als u ongehoorzaam bent, gaat de Heer met u praten. Dan gaat u overtuigen van zonde. Want Jezus is gekomen ons te geven leven en dat in overvloed. Die is niet gekomen om u te neer te drukken. Ja, tenzij u hoogmoedig bent, dan komt u God tegen. Dan komt u niet verder. Dan wordt u geblokkeerd in uw gebed. Maar de Heer die spoort ons juist aan om te bidden. Hoe vaak zegt Jezus niet, bid en u zal gegeven zijn. Zoek dat gij zult vinden. Zo wil de Heer dat we bezig zijn. Maar we weten vanuit de geschiedenis van Daniel dat hij bidt. En dat hij blijft bidden en blijft vasten. En sommigen zeggen, Daar had Matthijs het over. Sommigen zeggen dat vasten het gebed wel 10 keer vermenigvuldigt. Het staat niet in het woord, dus ik zeg ook sommigen zeggen, ik zeg het niet, maar sommigen zeggen dat. Dus vasten en bidden, totdat die doorbraak kwam, totdat die engel kwam. Dus dat zien we in die, voordat die verhoring komt, als het ware, van de hemel naar u toe, naar ons toe, naar mij toe, dat daar weerstand is, ook in de hemelse gewesten, door de machten van de lucht. En wij merken het soms als we aan het bidden zijn voor de samenkomst. Dan proef je, je komt er niet door. Je wordt een soort tegengehouden en dan bid je en dan blijf je bidden ook met elkaar. En dan soms dan proclameer je het woord van de Heer en dan voel je in je geest dat open gaat. Ik hoop dat wij dat kennen en dat we het anders leren. Een geestelijke strijd moet geestelijk gevoerd worden. En als u dat doet in natuurlijke kracht, dan zult u merken, dan wordt u moe. Dan wordt u afgemat. Dan kun je lichamelijk onder lijden. Ik wil niet zeggen, nooit lichamelijk kunt lijden, ook niet in het werk voor de Heer, zeker wel. Maar het gaat erom dat onze geest krachtig moet zijn. Dus hij probeert in alle tijden het gebed te blokkeren. Als je daar de kans voor ziet, dan doet hij dat. Daarom is het voor veel broeders en zusters ook moeilijk om alleen te bidden. Samen gaat vaak beter. Dan ga je de Bijbel lezen, gewoon na het eten misschien. En dan ga je het woord van God lezen en dan komen er allerlei gedachten die je niet zoekt, die je zelf niet produceert vanuit je hart. Maar die er altijd op gericht zijn om je aandacht weg te trekken van het woord van God. Wel broeders, dat is gewoon geestelijke strijd. Dat kennen we denk ik allemaal. Wat moet je daar nou mee doen? Dat is wat Jacobus en Petrus ons leren. Dan moet je wederstaan. Dat gaat niet vanzelf over. Dan moeten we iets aan doen. Dan moeten we wederstaan. Wat is dan wederstaan? Wel, als de ene hand die kant op gaat, dan kan die andere kant hem tegenstoppen. Dus die kracht, die geestelijke kracht van God moet gebruikt worden om dat werk van die boze te stoppen. U moet niet altijd gelijk denken, dit is alleen maar occultisme of zo. Dat kan natuurlijk. De Bijbel spreekt daar ook over. Maar het is vaak veel dichter bij u. In uw dagelijks leven. In het bidden. In het werken. In de omgang met elkaar. In heel ons natuurlijk leven. Mag ik het zo eens zeggen. En dan zegt de schrift. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Dus dat wil niet zeggen dat alle dagen kwaad zijn. Het zijn periodes dat het kwaad is. Of momenten dat het kwaad is. En na alles gedaan te hebben, dan moet je stand houden. Dan heb je het weer, stand houden. U bent al ergens. U staat al. U bent al tot geloof gekomen. Deze geestelijke wapenrusting is niet voor de ongelovigen. Deze geestelijke wapenrusting is voor degenen die tot geloof gekomen zijn. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nou, en dan komt die geestelijke wapen. En u zegt, hou dan stand uw middel om God met de waarheid. Wel, hoe doe ik dat? Hoe omgord ik nou mijn middel met de waarheid? Er zijn allerlei plaatjes van de soldaat, enzovoort, enzovoort. Wat is de waarheid? Wel, dat is natuurlijk allereerst Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, vers 6. We hebben de geest van de waarheid, ik geloof Johannes 14. En dan hebben we natuurlijk het woord van de waarheid, Johannes 17, vers 17. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Uw woord is de waarheid. Nou, en dan begint het. En dan zal ik een heel gevoelig voorbeeld geven. De ziekte. Want daar zijn we altijd voorzichtig mee. En het is ook goed om daar voorzichtig mee te zijn. Dat we daar geen fout in maken. Dat we mensen ook niet een verkeerd gevoel geven. Maar misschien hebt u een gevoel dat u ziek wordt. Dat kan. En wat doe je dan? Ga je dan liggen? Ga je dan een paracetamolletje geven en nemen? Of ga je iets anders doen? Wat is uw actie? Of ga je liggen? Of ga je de dokter bellen? Er zijn verschillende reacties mogelijk. Nou, ik zal u vertellen hoe ik dat doe. Ik vraag altijd eerst aan de heren wat er aan de hand. Ben ik misschien onzorgvuldig geweest? Heb ik niet goed op mijn lichaam gepast? Heb ik stress toegelaten? Ben ik te druk geweest? Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Natuurlijke oorzaken, die misschien ook, waar ook machten achter gezeten hebben, die een oorzaak kunnen zijn van het feit dat je een gevoel hebt dat je ziek bent, wat het ook zijn mag. En ik heb pas een tekst geleerd, want ik weet vanuit Gods woord, kijk, denk maar ook aan Johannes, die zegt, ik hoop dat het u goed gaat en dat gij gezond zijn. En we zien bij de Heer Jezus in het leven van de Heer Jezus, dat ieder die bij hem komt en die is overweldigd door ziekte, dat hij die geneest. En natuurlijk kun je ook, zelfs door de Heer, ziek gemaakt worden. Hè? Denk maar aan hij kastijdt, hè? Met pest en met ziekte, hij kan ons tuchtigen. Maar dan praat de Heer daarover, dan weet u wat het is. Maar als ik weet dat mijn leven met de Heer in een orde is, dan ga ik het woord van God hanteren. En één tekst die eigenlijk sinds een half jaar geleden, die is eigenlijk tot me gekomen. Ik wil hem wel delen met jullie. Je mag hem opzoeken, je mag ook luisteren. Wat je wilt, dat is uit Deuteronomium 7, vers 15. Dus het is voor mij een waardevolle tekst geworden. Dan zegt de Heer, en dat gaat natuurlijk in het Oude Testament gaat altijd over zegen en vloek. Over gehoorzaam zijn en ongehoorzaam zijn. En al die, maar in Christus en alle beloften Gods ja en amen, dan mogen we dan vasthouden. En dan zegt de Heer in Deuteronomium 7, vers 15, de Heer zal alle ziekte van u weren. En geen van de verschrikkelijke kwalen van de gift die u hebt leren kennen zal hij u opleggen, maar dat zal ze geven aan alle die u haat. En dan bid ik, Heere, u zegt in uw woord dat u alle ziekte van mij zult weren. Wilt u dat ook deze ziekte van mij weren? Dat vertrouw ik dan. U vertrouwt ook op het woord vanuit Exodus 15, vers 26, waar de Heer zegt, ik, de Heere, ben uw heelmeester. Ik proclameer dat tegen alle gevoelens in. Ik omgord mijn lendenen, mijn middel, met de waarheid, met het woord van God. Ik luister niet naar wat mensen om mij heen zeggen, soms. Ik luister naar het woord van God. Daar richt ik me op. Ik luister ook niet altijd naar mijn eigen gedachten. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Ik was er maar pas tot geloof gekomen. En we hadden toen twee kinderen. En dat heb je wel eens in gezinnen, dan gaat het zo en ziek overgeven aan alle toestanden. Mijn vrouw en twee kinderen. En mijn jongste die liep van de trap af en er was een open trap. Nou ja, heel de hal, dat zat eronder. Toen hij de wc niet kon halen. En toen moest ik dat opruimen en toen kwam de gedachte, die was niet van de Heer, hè. Toen kwam de gedachte, ja, dan ga je zelf ook voor de bijl. Want dat hebben we geleerd, hè. Als er mensen ziek zijn rondom ons heen, dan raken we ook besmet. Staan nergens in Gods woord. Is ook lang niet altijd het geval. Maar goed, dat was de gedachte die ik had en inderdaad, het viel me aan. Maar op het moment dat ik naar diezelfde plaats wilde gaan die mijn zoon niet kon halen, toen zat ik daar en toen kwam hij mij boven en toch wil ik dit niet. En ik weet op dit moment niet en toen ook niet of het van mezelf was of van de Heer. Maar het kwam boven. Ik wil dit niet. Toen kwam de gedachte in mijn hoofd. Om een broodje te gaan eten, heb ik er dadelijk nooit ergens last van gehad. Wij denken vaak te natuurlijk. Ik zeg niet dat wij nooit ziek kunnen raken. Dat hoef je mij niet zeggen, wees daar voorzichtig mee. Maar wij denken vaak te natuurlijk. En dat zijn van die lessen die de Heer je dan leert. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik ben ook heel nuchter hoor, ik mijn been breek, ga gewoon naar het ziekenhuis, dan kunnen ze goed zetten, dan doen ze gips omheen, snap je. Maar er zijn heel veel zaken die we moeten pareren. En dan denk ik ook heel vaak, niet alleen voor mezelf, maar ook van de mensen rondom je heen, waar wij voor mogen bidden. En ik heb dat altijd gehad, wat ervaring, ik mag veel bidden. En dat is dan soms ook die ontmoediging, hè. Want je bidt wel, maar je ziet het niet. Psalm 103, vers 2 is voor mij ook een gouden tekst, die al uw ongerechtigheden vergeeft, al uw ongerechtigheid vergeeft, allemaal. En die al uw ziekte geneest. En we zien in de Bijbel altijd dat er een zeer nauwe relatie is tussen zonde en ziekte. En dat wil niet zeggen dat iedereen die ziek is gezondigd heeft. Ik heb wel eens gelezen, meer dan eens, dat juist hele lieve kinderen van God vaak te kampen hebben ook met ziekte, met een zwak lichaam. En waarom dat is, weet ik niet. Misschien omdat ze dan heel veel tijd hebben om te bidden. Dat denk ik soms wel eens. Dan lees je ook wel van zieke mensen. Dat ze heel hun leven kunnen wijden aan het gebed. En dan hebben we natuurlijk het woord van onze Heer, of over onze Heer Jezus zelf, uit Jesaja 53, vers 3 tot 5. Die we denk ik op zich allemaal wel kennen. Maar de vraag is, wat doen wij daarmee? Wat doen wij met het woord van God? Wat doen wij met die waarheid? Want ik kan mijn huis vol met Bijbels leggen. En ik zeg niet dat het geen kracht doet. Misschien als de boze ze ziet dat hij wel wegvlucht. Dat hij denkt, hier moet ik niet zijn. Maar het woord van God moeten we tot ons nemen. Hè? Dan moeten we eten en drinken, zegt Jezus. We moeten zijn brood eten, zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En hier wordt over de Heer Jezus gezegd, in Jesaja 53. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. Nou, dat was niet nodig voor de Heer. De Heer was zonder zonde. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En dan staat er, voorwaar, vers 4, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dan zeg ik, Heer, als u mijn ziekte gedragen hebt, moet ik ze dan ook nog dragen? Heer, dan mag ik er op vertrouwen dat dat genoeg is. En dat is niet alleen altijd voor jij genoeg, want ziek zijn is natuurlijk geen pretje. Maar wel dat je bruikbaar bent voor de Heer, dat je gewoon kunt werken, je ding kunt doen voor de Heer. En dat je niet nodeloos gaat liggen. Kijk, ik ben zelf door de Heer heel lang geleden ook op het bed geworpen met een hernia. En dat was stug, dat was kastijding. De Heer moest mij een aantal dingen leren. Maar dan weet je dat ook. En dat is op zich, is dat voor mij een zegen geweest. En ik ben ook nooit vergeten, ik ben de Heer daar dankbaar voor. Want de Heer zegt, Arie, je werkt wel hard voor mij, maar je hebt geen tijd voor mij. Dan moest ik leren. Ik was een workaholic. Maar hier gaat het over ziekte. En dan zegt het woord van God dat de Heer Jezus mijn ziekte gedragen heeft. Dat hij die op zich heeft genomen. Ook ons leed. Wij hielden hem echter voor geplaagd, door God geslagen en verdrukt. Dat gebeurt nu soms ook. Er zijn de mensen die worden geplaagd en gedrukt en die worden veroordeeld. Pas op dat wij nooit iemand veroordelen die ziek is. Mag nooit. Zoals de discipelen zeggen, Heer, wie heeft er gezondigd? Hij heeft zijn ouders. Vanuit het Oude Testament was dat begrijpelijk voor de discipelen. Want dat was, ja, zegen en vloek. Als je gehoorzaam bent, gaat het je goed. Als je ongehoorzaam bent, dan krijg je de Heer tegen. Maar dan zegt Jezus, nog hij, nog zijn ouders, die blind geworden. Maar de heerlijkheid van God moest openbaar worden. En dan staat hier, de Heer Jezus in vers 5, hij werd om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. En dan voel je je ziek of je bent ziek of hoe je het ook omschrijven wil. En wat doe je dan? Nou, soms gaat dat tegen alles in. En dan dank ik de Heer, dank u Heer, dat wij door die striemen genezen zijn. En ik loop vast met heel mijn hart dat het woord van God zijn kracht zal doen. Daar hebben we toch die wapenrusting voor gekregen. Dat is Gods wapenrusting. Maar nogmaals, als wij die laten liggen of we gooien hem hier over een stoel, dan kan hij ons niet beschermen. Dan kan het ons niet helpen. Precies hetzelfde wat er met ons gebeurt, is ongeloof. Hebben jullie dan nooit, als je gaat bidden, dat je een soort ongeloof moet overwinnen? Heb je dan nooit dat je ongeloof tegenkomt? Misschien in je gevoel, misschien in je gedachten. Nou, ik ken het wel hoor. Maar daar moeten we mee afrekenen. Precies hetzelfde. Want als wij niet bidden in het geloof, zullen we niks ontvangen, zegt Jacobus. Dus wat is er makkelijker voor die boze om te zorgen dat wij een gevoel van ongeloof in ons hart hebben. Of in onze gedachten. En er kunnen heel veel gedachten zijn. Die komen er zomaar in, die waaien er zomaar in, die worden er zomaar ingefluisterd door die machten van de lucht. Ja, dan zeggen ze, hij weet niet wat wij denken. Nee, dat is waar, maar hij ziet wel dat je zit te bidden. Nou, wat doen we daar dan mee? Dan gebruik ik weer het woord van God. En dan denk ik bijvoorbeeld aan 2 Korinthe 4. Vandaag niet alleen preek, ook een beetje Bijbelstudie. 2 Korinthe 4. En dan zegt Paulus, maar omdat we dezelfde geest van het geloof hebben. Die heb ik dus ook ontvangen. Als ik de Heilige Geest heb ontvangen, heb ik ook een geest van het geloof. Het is niet mijn geloof, want ik was zwak, weet je nog? Het is het geloof van Christus. Waar Paulus over spreekt in Galaten 2 vers 20. Dat is eigenlijk het geloof van Christus. Christus heeft woning gemaakt in mijn hart en in uw hart als u van God bent en God van u. Dan heeft Christus zelf woning gemaakt in mijn hart en Christus zelf heeft die vijand overwonnen. Christus zelf heeft die vijand openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd. Die Christus, die Zoon van God, die woont in het hart van iemand die wederom geboren is en die de geest heeft ontvangen waar Christus woning heeft gemaakt in het hart. En Christus wil wonen, ieder die hem gehoorzaam is. Johannes 14, vers 23. Maar wij laten onze ogen soms aftrekken van de Heer. Aftrekken van Christus. Aftrekken van de waarheid van God. En dat is de strijd die wij hebben. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. We hoeven ons ook niet minder waardig te voelen. Die strijd hebben we. En net als in een echt leger, dan moeten we getraind worden. Zo is het ook in het leger van God. Wij moeten getraind worden. En daarom krijgen we ook oefeningen. U krijgt allemaal oefeningen in de geest. Allemaal. Want onze geest moet krachtig worden. We krijgen allemaal oefeningen om de Heilige Geest te leren kennen. We krijgen allemaal oefeningen om Christus te leren kennen. Om de Vader te leren kennen. Opdat we sterk zullen worden. Opdat we die vijand zullen terugdrijven. Zodat hij de zielen die hij gevangen houdt in duisternis prijs moet geven. Het is het verlangen van God dat Christus gestalte krijgt in ons leven. Daar bidt Paulus ook voor in Efeze 3. En dan hebben wij diezelfde geest van het geloof ontvangen. Dus dan wend ik mijn ogen af van mijn eigen gevoel en dan wend ik mijn ogen naar de Heer. Dan zeg ik, Heer, laat deze geest van geloof als het ware vaardig worden over mij. Je leest het wel eens in de schrift, hè, dat de geest van God vaardig heeft. Zo kun je ook vragen om de geest van aanbidding. De geest van gebed, de geest van lofprijzing. Dan gaat dat opwellen in uw ziel. Maar soms wordt de Heilige Geest zo belemmerd, want die woont in ons binnenste, hè, in ons diepste wezen. Hij moet vaak door zoveel heen. Door al die gedachten. Door al die gevoelens. Door al die jammers. Door al die twijfels. Hoe moet dan de geest van God naar buiten komen? Moet hij per se door uw verstand? En ik zeg het verstand niet weg, maar moet hij per se door uw verstand? Dan kan hij net zo hard werken als dat uw verstand groot is. Of dat van mij. Die geest moet vrij worden. En dat gaat u ervaren. Als u tegenstand ervaren hebt in de geest en u bent erdoor, dan hebt u de overwinning en ervaart u dat uw geest vrij is. En als uw geest vrij is, dan kan God met u praten. Dan kan de Heer met u spreken. Dan kun je de gedachten van Christus krijgen, zoals Paulus dat zegt. Wij hebben de gedachten van Christus. De gezindheid van Christus. En daarom moet er vaak heel veel opzij eigenlijk. Er moet ruimte komen voor de geest van God. Er moet ook ruimte komen voor uw eigen geest. Die moet vrij zijn. Als we wederom geboren zijn, krijgen we een nieuwe geest. Wij zijn geestelijke kinderen. Die geestelijk moeten wandelen. En die ook geestelijk weerstand moeten bieden. En dat is zeker ook tegen ongeloof. Ik zou er nog vele teksten bij kunnen vertellen, maar dat wordt denk ik te groot. Maar u mag het dat zelf natuurlijk allemaal thuis verder uitwerken. Of gaan we dat een andere keer doen. Zo is er ook iets voor, dat heeft ook met ongeloof te maken natuurlijk, de verhoring van onze gebeden. Omdat wij lang niet altijd direct zien of weten of onze gebeden verhoord worden. En dan is het niet alleen het persoonlijke twijfel, maar dan is er vaak een geest van twijfel. En die doet u dan twijfelen om alles. En dan ziet u alleen nog maar die gebeden die volgens u niet verhoord zijn. U vergeet dan die gebeden die wel verhoord zijn. U vergeet de mooie dingen. En dat is wat die boze doet. Die probeert je altijd van dat wegje naar beneden te laten bewandelen. Dat u in uw gemoed teruggaat. U verliest uw vrijmoedigheid. U verliest de kracht. U moet in uw eigen vlees gaan werken om toch nog te bidden, om toch nog naar de bidstond te gaan, om toch nog zus, om toch nog zo. Dat is ook met lichamelijke moeite, dat kun je ook proberen met je eigen kracht. Nee, Heer, ik verzet me. Nou, dat is goed natuurlijk dat je verzet. Maar dat is wel heel erg beperkt. Gods kracht is veel groter. En dat moeten we leren. Als er ongeloof komt voor de verhoring van uw gebeden, dan is dat weer, dan moet die gordelok van de waarheid, de lendenen van ons verstand, zegt Petrus. Dan moeten we onze lendenen van het verstand bij hem gordelen. Waarmee? Met het woord van God. En ik citeer dan vaak ook in het gebed, de Heer Jezus, bid en u zal gegeven zijn. Zoek en gij zult vinden. De Heer Jezus, al wat gevraagd in mijn naam, ik zal het doen. Omdat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden. En hierin is mijn Vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. Wij hoeven God niet te verbidden of te verburmen om een ziel te redden, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat ze alle tot de kennis van de waarheid komen. Dat stuk hoeven wij niet te doen. Wij moeten geloof hechten aan het woord van God. En Jezus zegt, al wat gebid en begeert, Markus 11, vers 24, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal u geworden. Dus ik moet al die twijfels, al die tegenstanden in mijn binnenste, die moet eruit. Die moet opzij. Ik moet gevuld worden met het woord van God. Nou, dat doe je niet op een dag, dat doe je ook niet op een achternamiddag. Dat is denk ik een proces van jaren. Ik heb het gevoel dat de Heer ons nog steeds aan het leren is. Als ons hart ons niet veroordeelt, in Johannes 3 vers 22, dan hebben we vrijmoedigheid tegenover God, dat alles wat wij bidden, dat hij dat verhoort. En Johannes gaat ook verder, in Johannes 5, ook weer die vrijmoedigheid. Als we bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. En dat we weten, als hij ons verhoort, dat wij die gebeden verkregen hebben. En we doen dan soms, kinderen van God, dan hebben ze strijd. Ze hebben moeite met de aanklager. En wat doen ze dan? Heere, verlos me van de aanklager. Is dat weerstand bidden? Is bidden weerstand bidden? Zeker. Daar spreekt Efeze verder ook over. Hè? Dat we moeten bidden. Zeker. Als de Heere nou zegt dat ik die boze moet weten staan, moet ik dan vragen of de Heer hem van me weghaalt? Of moet ik hem weten staan? We hadden van de week nog een broeder. Ik zeg, wij sturen die boze door de woorden weg en jij laat hem achter weer binnenkomen. Wij moeten die boze weten staan, broeders, zusters. Dat is een opdracht van de Heer. Dat is niet iets wat ik verzin, dat is het woord van God. En het is onzin om te vragen of de Heer het moet doen, of de Heer zegt, ik het moet doen. De Heer vraagt geen onzinnige dingen, wij ook niet van onze kinderen. Zo'n klein kind vragen we niet om de auto een stukje verder te zetten. Dan moeten ze daar eerst aan toe zijn. Maar als we de kind geleerd hebben om te fietsen, gaan we ook niet het kind elke keer wegbrengen om te fietsen. Dan kan het zelf fietsen. Zo is het ook met ons kinderen van God. We kunnen dingen leren. De Heer wil ons die leren. En dan moeten we gewoon doodgewoon gehoorzaam zijn. En dan moet u misschien afleggen alles wat u geleerd hebt in uw hele leven. Alles wat niet overeenstemt met het woord van God. Elke vorm van vooringenomenheid in uw gedachten belemmert de geest van God. Elke vorm van vooringenomenheid belemmert het woord van God. En als u wel wil luisteren naar uw gevoel, maar niet naar het woord van God, dan komt u niet verder helaas. Houdt u boos en u in de tang. We hebben alle genadegaven ontvangen, zegt hij. Om God vruchtig te kunnen leven. Door de kennis van hem, door de kennis van Jezus. Broeders, zusters, de Heer heeft u nodig. Hij zoekt mensen die op de bres staan. Hoe vaak hebben we het er niet over? Ezekiel 22, vers 30 en 31, Isaiah 59. De Heer heeft u nodig. En die boze probeert te voorkomen dat u bruikbaar bent in de handen van de Heer. Hij hoeft alleen maar een vat te zijn. We hoeven in onszelf niet sterk te zijn. We hoeven zelfs het geloof niet op te werken. Want het is de geest van het geloof. Het is de kracht van God, het is de heerlijkheid van God, het is het woord van God. Het is bovenal de Zoon van God, die in ons is en die bij ons is. En die strijd wil voeren tegen die overwonnen vijand, die al lang overwonnen is. Hij is ook ontwapend, maar is een terrorist. Hij is nog in deze wereld. En hij liegt, en hij bedriegt, en hij probeert uw gevoel nog te beïnvloeden. En dan moeten we weten staan. En wij hoeven niet te gaan liggen. Wij moeten stand houden. Dat betekent dat we al staan. Wij zijn al opgericht door de Heer. Wij zijn al vanuit die liggende staat opgericht. Wij zijn al tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Wij behoren al tot zijn koninkrijk. Laat dan de zegen die u ontvangen hebt afgelopen levensjaren niet roven. Maar bewaar het in Jezus' naam. Amen. Laten we nog danken. Heer, we willen u prijzen. We willen u loven en danken, Heer, want u bent een geweldige God. We danken u, Vader, voor de rijkdom van uw woord. En Heer, we hebben deel aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dan mogen we weten, Heer, dat u uw woord in ons hart legt. Het erin schrijft, het erin graveert. Dat het er nooit meer uit zal gaan. Want ik bid, Heer, waar we mee begonnen zijn. Dat we vanaf nu, vanaf heden, krachtig zullen zijn en nu. Krachtig zullen zijn in de sterkte van uw macht. En dat we elkaar zullen helpen. Heer, ik bid, maak ons één. Één in de Heer. Dat we samen krachtig zullen zijn. In u en in de sterkte van uw macht, Vader, die u hebt gewrocht in Christus. Wij prijzen uw naam. Amen.